Gemeente, zijn voor u de volgende mededelingen. In de diensten voor zondag 6 juni. Om 10 uur op dominee Prins uit Ede voor te gaan en om 6:30 dominee Van Daarlen uit Nijkerk. De collecte, de eerste is voor de algemene doeleinden, de tweede voor de evangelisatie. En die kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers. Gemeente, luisteren we ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heer en zingen we daarna uit Psalm 17, het vierde vers. Maar u weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, het vierde vers, en dat we samen hebben geluisterd naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Getrouwe en genadige Heere, op deze zonovergoten voorjaarsdag mogen we als gemeente samenkomen in de kerk en mogen we ook thuis vanuit de kamer met de gemeente verbonden zijn. En we zien het om ons heen, Heere, wat de zon doet met het rijk van de natuur. Hoe de bomen uitlopen, de bloemen tot bloei komen. En hoe heel de schepping zingt en juicht tot eer en verheerlijking van uw naam. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer, uw heerlijkheid. En Heere, zoals u dat doet in het rijk van de natuur, zo doet u dat ook in het geestelijke leven. Als uw zon van de gerechtigheid over ons bestaan opgaat, Heere, dan kan het niet anders of ons hart, ons leven komt tot bloei. En ons hart wordt vervuld van uw grote daden en onze mond vloeit over tot uw eer, zoals een bron zich uitstort op de velden. En Heere, wij komen vanmorgen voor uw aangezicht en wij bidden, o zon van de gerechtigheid, bestraal ons, beschijn ons, verwarm ons, opdat wij leven zullen. Opdat wij leven zullen tot eer en verheerlijking van U. Opdat wij leven zullen midden in deze wereld, als christenen, als mensen die het weten, het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Want Heere, dat is toch wat U ons vanuit het woord leren wilt. Dat wij leren belijden, dat wij houvast hebben, troost hebben in leven en sterven voor lichaam en ziel. Dat wij troost hebben, Heere, in dit troosteloze bestaan waar alles aan de vergankelijkheid onderworpen is. Waar alles in beweging is en waar we door de crisis heen telkens weer ontdekken dat er eigenlijk niets is in deze wereld wat ons werkelijk houvast kan bieden. En in die wereld, Heere, waar alles wankelt en waar alles in beweging is, hebben wij het vaste en het eeuwig blijvende woord van U. Hebben wij de belofte van het evangelie. Openbaart U zichzelf. Opdat wij in U ons houvast vinden zouden, in de verzoening met U, in het leven met U. Want Heere, dat is toch het machtige, dat waar wij het evangelie van de Heere Jezus Christus horen, en waar wij het niet alleen horen, maar ook geloven, dat wij daar niet alleen de vergeving van de zonden ontvangen, maar dat wij ook de aanneming tot kinderen ontvangen. En dat wij het door het geloof mogen weten dat het met U op orde gekomen is, en dat U ons in Uw vaderlijke goedheid lief hebt, kent en draagt. Wat geeft dat een ontspanning, Heer, aan het leven? Wat er dan ook gebeurt, wat er dan ook in het leven is, wat ons in het leven dan ook overkomt, wij mogen weten dat we er niet alleen voor staan, maar dat U er bent, als onze God en onze Vader. Wij bidden, Heere, dat de verkondiging van morgen ertoe mag bijdragen dat wij tot die toonhoogte zullen komen. Dat dat leven van het geloof levend zal zijn in ons hart. En dat we zo, Heer, in al de dingen van ons leven ons mogen overgeven aan U. En aan Uw trouwe en vaderlijke zorg. En U kent ons, Heer. U kent ons niet alleen in de vreugde van het leven, U kent ons evenzeer in de zorg en de moeite. In de vragen die ons hart benauwen kunnen, in de aanvechting en de strijd die we in het leven kunnen ervaren. In de eenzaamheid en het eenzame geworstel, waar anderen misschien niet eens van weten. U kent ons, Heere, in de donkerheid, in de grauwheid van het leven. En we komen bij U, Heer, en we leggen elkaar voor de troon van Uw genade neer. En we bidden, Heere, ontferm U over ons allen. En gedenk ons naar de rijkdom van Uw genade. Bouw Uw gemeente. Geef het bestuur, Heere, de wijsheid en de genade die zij nodig hebben. Ook als in de komende weken een bestuursvergadering gepland staat, Heere, wil dan zelf met Uw geest en genade in het midden zijn en ook daarin geven wat nodig is. Maar we bidden U, Heere, niet alleen voor de gemeente hier, we bidden U voor Uw kerk wereldwijd. Breng Uw kerk tot bloei, Heere. Laat het vandaag een dag zijn waarin de verkondiging van het woord uitgaat in betoning van geest en van kracht. Een dag dat de hemelen zullen juichen en zingen en jubelen over die talloze zondaren die getrokken worden uit de duisternis tot Uw licht. En een dag waar de hel jammert, over die talloze verliezen die zij lijden. Wees in het bijzonder, Heere, met de broeders en de zusters die vervolgd worden, die verdrukt worden, die vernederd worden en gemarteld, die gevangen zitten, die op de vlucht zijn omdat ze u hebben leren kennen en u door iedereen verstoten worden. Heere, wat een verzoeking, wat een beproeving komt ook op hen af. We bidden, Heere, dat u hen standvastigheid geeft om te blijven bij u en bij uw dienst. Om te volharden in het leven van het geloof. Bouw uw koninkrijk, Heere, tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Petrus. En we lezen samen 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt. Nu een weinig tijd, zo wordt nodig, is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde. En tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeerig zijn om in te zien. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. We zingen met elkaar ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 34 en daarvan het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed allentijd nabij en goed in tegenheid en smart. Psalm 34, het 9e vers. Gemeente, zingen we in antwoord op de verkondiging uit Psalm 89. Ik heb vers 8 opgegeven vanuit de gewoonte in Woudenberg dat wij één vers per zangmoment zingen. Maar dat is hier niet de gewoonte. Daarom zou ik willen voorstellen om na de verkondiging te zingen Psalm 89, 1 en 8. Psalm 89, het eerste en het achtste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En het achtste, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, 1 en 8, in antwoord op de verkondiging. Een uitgangspunt voor de verkondiging is het gedeelte dat we samen hebben gelezen uit de eerste Petrusbrief, in het bijzonder de versen 3 tot en met 9. 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 9. En we luisteren naar dit onderwijs onder het thema het leven van de hoop. Het leven van de hoop. Twee gedachten: in de eerste plaats verwondering over Gods barmhartigheid. En ten tweede vreugde te midden van de beproeving. Het leven van de hoop. Ten eerste verwondering over Gods barmhartigheid. En ten tweede vreugde te midden van de beproeving. Gemeente, jongens en meisjes, ben jij wel eens in een situatie terechtgekomen waarin je zei, ik ben de wanhoop nabij? Een situatie in je leven waarin het zo donker was, zo zonder enig uitzicht, dat je eigenlijk helemaal vastliep en zei, ik weet werkelijk niet hoe het verder moet. Ik ben de wanhoop nabij. Nu, als er één persoon in de Bijbel is die weet wat het is om de wanhoop nabij te zijn, dan is dat wel de apostel Petrus. Als je Petrus op de avond van Goede Vrijdag gevraagd zou hebben, of op de morgen van de Stille Zaterdag gevraagd zou hebben, Petrus, hoe is het met je? Dan denk ik dat Petrus gezegd zou hebben, ik ben de wanhoop nabij. En als je dan vervolgens aan Petrus gevraagd zou hebben, ja maar Petrus, hoe komt dat nu? Hoe komt het nu dat jij de wanhoop nabij bent? Dan denk ik dat Petrus je zou zijn gaan vertellen van het verleden. Hoe hij 3 jaar daarvoor de Heer Jezus Christus had ontmoet. Jezus uit Nazareth. En Jezus uit Nazareth was in zijn leven gekomen en Jezus had tegen Petrus gezegd, volg mij. En dat woord dat had zoveel indruk gemaakt op Petrus dat hij eigenlijk alles achterliet en dat hij de Heere Jezus is gevolgd. En hoe langer hij de Heere Jezus kende, hoe langer hij de Heere Jezus volgde, hoe meer waarde de Heere Jezus voor Petrus kreeg. En hoe meer Petrus ervan overtuigd raakte, Jezus is de Christus. Jezus is de Messias. Jezus is de man waar de profeten van het Oude Testament van hebben gesproken. De man die door God in de wereld gezonden wordt tot redding. Die in de wereld gezonden wordt om gerechtigheid op de aarde te brengen. Jezus is de man waarvan de psalmen zingen, van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken vindt en de bergen zullen vrede dragen. Jezus is de Christus, de koning van het vrederijk van God. Zo heeft Petrus naar Jezus gekeken. Dat is wat Petrus van Jezus heeft verwacht. Jezus is de Christus, de koning. Zo heeft Petrus meegedaan met die menigte die bij de intocht in Jeruzalem de palmtakken van de bomen trok en riep, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, onze koning. En dan wordt het nacht. Dan is Petrus met Jezus en de andere discipelen in de hof van Gethsemane. En dan komt daar Judas met die bende gewapend met zwaarden en stokken. En Petrus is er getuige van hoe de Heer Jezus Christus zich gevangen geeft en zijn handen worden gebonden. En ze sleuren hem mee naar de hoge priester en als het licht begint te worden, dan sleuren ze hem mee naar het rechthuis van Pilatus. En daar wordt Jezus veroordeeld en hij wordt weggeleid en aan een ruw houten kruis vastgespijkerd. En Petrus heeft het van een afstandje zien gebeuren. Daar hangt Jezus. Jezus, die toch de koning zou zijn van het koninkrijk van God, daar hangt hij. En hij wordt omringd door mensen die hem uitlachen en bespotten. En die zeggen, nou als u dan werkelijk de zoon van God bent, hè, als u dan werkelijk de Christus bent, kom er dan eens vanaf van dat kruis. Laat dan eens zien hoe machtig u bent. Maar Jezus blijft hangen. En Jezus blaast de laatste adem uit en Petrus ziet het gebeuren. Hoe het hoofd van Jezus knakt, de ogen breken. En hoe Jozef van Arimathea komt om Jezus van het kruis af te halen. En hij is werkelijk een dode geworden en ze hebben hem begraven. En er is een grote steen voor het graf gerold. Ja, wat denk je dan? Als iemand begraven wordt, dan denk je nooit meer. Dit is het einde. Nu is het over en uit. Dat is hoe Petrus en dat is hoe ook de andere discipelen naar dat graf van de Heer Jezus hebben gekeken. Jezus Christus is een dode geworden. Hij is in dat graf gelegd en nu is het over en uit. Nu zullen we hem nooit meer zien. Nu zullen we hem nooit meer spreken. Maar bedenkt u nog eens even, gemeente. Hoe kijkt Petrus en hoe kijken de andere discipelen naar Jezus? Jezus is niet maar hun vriend. Jezus is niet maar een mens die zij hebben gekend en aan wie ze zich van harte verbonden hebben geweten. Zij hebben naar Jezus gekeken en zijn ervan overtuigd, Jezus is de Christus. Als Jezus aan het kruis sterft, dan sterft daar maar niet een mens. Maar dan sterft daar ook in de beeldvorming van de discipelen de Messias van God. Dan heeft het er dus, gemeente, op Goede Vrijdag toch alle schijn van dat de machten van het kwaad, de machten van de leugen, van de terreur, de machten van de dood en van de duisternis sterker zijn dan de macht van God en dan de macht van Gods Messias. God heeft het wel beloofd, een koninkrijk van gerechtigheid en van vrede. God heeft het wel beloofd, een koninkrijk waar een lam en een leeuw samen zullen spelen in de wei. Maar als de Messias van God in de wereld komt, dan blijkt ook hij niet te zijn opgewassen tegen de macht van leugen en terreur, tegen de macht van de duisternis en de dood. Gemeente, dan wordt alle hoop toch de bodem ingeslagen. De hoop op een koninkrijk van gerechtigheid. De hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan lijkt het er toch op, gemeente, dat alles in deze wereld voor eeuwig bij het oude zal blijven. En dat voor eeuwig het lied door deze wereld klinken zal. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ja, niemand. Dan ben je toch de wanhoop nabij, gemeente, want als dat waar is, dat de machten van terreur, van chaos, van duisternis, van dood, van leugen, het in deze wereld voor eeuwig voor het zeggen zullen hebben. En als in deze wereld voor eeuwig de dood het laatste woord heeft, ja, waar leef je dan nog voor? Wat heeft je leven dan voor zin? Dat waren vragen die mensen in de dagen van Petrus zich stelden en dat zijn vragen die mensen vandaag zich ook stellen. Als het leven eigenlijk alleen maar een geboren worden is om uiteindelijk te sterven. Ja, waar leef je nou voor? Dan kun je proberen er wat van te maken in het leven hier op aarde. En je kunt proberen om ook een beetje naam op te bouwen, zodat mensen als jij er niet meer bent, ze je nog zullen herinneren. 1 of 2 of misschien 3 generaties. Maar dan is het allemaal voorbij. Dan is er toch geen enkele hoop. Maar dat hopeloze van Petrus, gemeente, dat heeft ook nog een ander aspect in zich. Niet alleen maar het besef dat de Messias van God aan de machten van terreur en leugen gestorven is, maar ook... Ja, ook de herinnering aan die laatste ontmoeting die Petrus met Jezus heeft gehad. En wanneer was dat, jongens en meisjes? Wanneer heeft Petrus de Heer Jezus voor het laatst in de ogen gekeken? Dat was in de hof bij de hoge priester Caiaphas, weet je wel. Toen was Jezus al gevangen genomen en Petrus was van een afstandje gevolgd en die was ook naar binnen gegaan. En terwijl Jezus voor de hoge priester stond en daar verhoord werd en geslagen werd en bespuwd werd, stond Petrus op een afstandje bij een kolenvuurtje zich te warmen. En toen kwam er zo'n dienstmeisje. En dat dienstmeisje zei tegen Petrus, hé Petrus, hé man, jij hoort toch ook bij Jezus? Jij bent toch ook een van de volgelingen van hem? En Petrus die kreeg de schrik om het hart en die dacht, ja wacht nou eens even, als ik zeg dat ik bij Jezus hoor, dan zullen ze mij ook grijpen. En dan sta ik daar straks ook naast Jezus en dan zullen ze mij ook slaan en dan zullen ze mij ook bespuwen en wie weet zullen ze me wel doden. En Petrus ontkende het en zei, nee, Jezus, nooit van gehoord, ik weet niet waar je het over hebt. En toen de volgende kwam en zei, ja maar ook jij komt uit Galilea, ik hoor het toch duidelijk aan je manier van praten, je bent wel degelijk een van de volgelingen van Jezus. Toen heeft Petrus er zelfs een eed op gedaan en gezegd, Jezus, die ken ik niet en die wil ik niet kennen. Tot 3 keer toe verloochende Jezus Petrus en toen keek Jezus om. En toen keek Jezus Petrus in de ogen. En toen ontdekte Petrus, wat heb ik gedaan? En naar buiten gaande weende hij bitter. Schuldbesef knaagt van binnen. En hij kan het nooit meer goed maken. Nooit meer rechtzetten. Nooit meer met Jezus uitpraten. De wanhoop nabij, gemeente. Dat zijn de aspecten die in het leven van Petrus op die avond van Goede Vrijdag en op die stille zaterdag en ook op de morgen van Pasen door hem heen zijn gegaan. Jezus is dood en daarmee is de Christus, de Messias van God, aan de machten van terreur ten onder gegaan. De leugen triomfeert en tegelijk is daar ook dat besef van schuld, van zonde, van het oordeel van God dat hij ten volle heeft verdiend. Gemeente, dat is de realiteit van ons leven. De wanhoop nabij. Ja, zo staan wij meestal niet in het leven, want wij leven en we proberen van het leven te maken wat er van te maken valt. Maar de Bijbel zegt heel eerlijk dat wij vanuit onszelf inderdaad in een wanhopige situatie zitten. Dat wij vanuit onszelf inderdaad mensen zijn die onder het oordeel van de dood liggen. En niet alleen onder het oordeel van de dood, maar ook onder het oordeel van God. En dat wij mensen in deze wereld geboren worden en dat we op weg zijn om te sterven en om eeuwig onder te gaan in de eeuwige nacht. Dat is een geweldig aangrijpende realiteit, gemeente. En ik vermoed dat er vanmorgen hier niemand in Haastrecht in de kerk is of die thuis meeluistert die dat ontkennen zal. U bent gereformeerd genoeg om te weten dat dat de realiteit is. Het leven is niet anders dan een gestadige dood, zegt het doopformulier. En wij zijn van nature aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zonder hoop. zonder toekomst. Maar de vraag is wel, gemeente, weet u het alleen met uw hoofd of beaamt u het ook met uw hart? Zegt u daar amen op? Dat is de realiteit, dat is de werkelijkheid van mijn natuurlijke bestaan, aan de dood onderworpen, zonder hoop, zonder toekomst. De wanhoop nabij. Maar tegenover die wanhoop, gemeente, zet Petrus vanmorgen woorden van hoop. Woorden van hoop die in de eerste Petrusbrief bijna de klank hebben van een lied. Petrus zet immers in vers 1 met de woorden: geloofd, geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want in dat troosteloze en hopeloze bestaan van Petrus en van de leden van de gemeente is iets wonderlijks gebeurd, want God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In de troosteloosheid en de hopeloosheid van mijn natuurlijke bestaan is het God, de Vader van de Heer Jezus Christus, die ons een woord van hoop verkondigt. En die hoop, die is dan verbonden, zegt Petrus, met de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Met Pasen dus. Het is goed om dat te beseffen, gemeente, dat als de apostelen naar het evangelie van de Heer Jezus Christus kijken, dat voor hen dan het paasevangelie, de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, het keerpunt is. Wij zijn nog wel eens gewend, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in onze tijd steeds sterker wordt, om het accent te leggen op het lijdensevangelie. We hebben 7 lijdenszondagen en in die stille week dan ontstaan er in allerlei gemeenten tal van activiteiten om nog eens wat extra ook bij dat lijdensevangelie stil te staan. En Goede Vrijdag, dat is dan de betaaldag van de kerk, dat is de belangrijkste dag in het kerkelijk jaar, dat hoor ik gemeenteleden zeggen, dat hoor ik soms ook ambtsdragers zeggen. En ik heb dan nog wel eens de neiging om mensen aan te kijken en te zeggen: leest u uw Bijbel dan wel goed? En leest u het Nieuwe Testament dan wel goed? En luistert u dan wel echt goed naar het onderwijs van de apostelen? Want de apostelen leggen het accent in hun verkondiging niet op de Goede Vrijdag. De apostelen leggen het accent in de verkondiging op Pasen. Op de opstanding. En die opstanding is onlosmakelijk inderdaad, gemeente, verbonden met het kruis en met Goede Vrijdag. Dat is een eenheid. Maar Goede Vrijdag, gemeente, zonder Pasen heeft geen waarde en geen betekenis. Petrus zegt: als Jezus Christus niet uit de doden zou zijn opgestaan in 1 Korinthe 15, dan hebben we geen hoop. Als het geen Pasen geworden zou zijn, dan waren we nog steeds de ellendigste van alle mensen. Ja, waarom dan? Waarom is die hoop nu verbonden met de opstanding van de Heer Jezus uit de doden? Nou, misschien moeten we dan eens even teruggaan naar dat kruis van de Heer Jezus. Op Goede Vrijdag sterft de Heer Jezus. Jongens en meisjes, waarom? Waarom sterft de Heer Jezus aan het kruis? Waarom moest de Heer Jezus gekruisigd worden? Wat zou je zeggen? Waarom moest hij gekruisigd worden? Waarom moest hij sterven? Ik denk dat je thuis en in de kerk en op school geleerd hebt, dat moest vanwege onze zonde. Toch? De Heer Jezus had geen zonde gedaan, maar hij was het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dus hij moest sterven, hij moest gekruisigd worden vanwege onze zonden. En zo hangt de Heer Jezus aan het kruis, hè, alsof hij de grootste misdadiger is. Alsof hij de grootste zondaar is. Zo wordt hij door God behandeld, als de grootste misdadiger. Hij is, zegt Paulus, voor ons tot zonde gemaakt. Tot een vloek gemaakt. Tot iemand die er niet zijn mag. De vader trekt zijn handen van hem af. Die milde handen, die vriendelijke ogen. En Jezus daalt neer in het oordeel van de dood, van de vervloeking. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En de hemel blijft dicht, het blijft stil. Jezus sterft als een zondaar, als een vervloekte. En wat betekent dan de opstanding van de Heere Jezus uit de doden? Stel je voor dat de Heere Jezus in de dood gebleven, dat hij nog steeds in het graf ligt. Wat betekent dat? Dat betekent dat Jezus de schuld van ons nog steeds aan het betalen is. Dat hij de vloek die op ons leven rust, omdat wij tegen de wet van God hebben gezondigd, nog steeds op de schouders van Jezus ligt. En dan betekent dat ook, gemeente, dat er dus helemaal geen verzoening met God is, dat er geen redding is, dat er geen vrede met God is, geen zaligheid is. Maar wat betekent Pasen, gemeente, in de geschiedenis van het heil? Pasen betekent dat op de paasmorgen de vader bij het graf van de zoon komt en dat de vader bevestigt, inderdaad mijn zoon, het is volbracht, de schuld is betaald, de zonde is verzoend, de vloek van de wet is tot zwijgen gekomen en de dood als loon dat de zonde uitbetaalt, heeft over jouw bestaan geen enkel recht van spreken meer. En daarom in plaats van de vloek ontvang je de zegen, in plaats van de dood ontvang je het leven. Pasengemeente verkondigt ons dat de schuld is betaald, de zonde is verzoend, de vloek is gedragen en de dood heeft alle recht van spreken ontnomen en de machten van de duisternis zijn voor eeuwig te schande gezet. Maar Petrus gaat nog een stap verder en Petrus zegt, wat betekent dat nu? Wat Jezus gedaan heeft en wat van Jezus geldt, wat betekent dat nu? Als je bent wedergeboren, en let op, Petrus gebruikt in dit gedeelte verschillende woorden, hij gebruikt hier het woord wedergeboorte, hij gebruikt het woord geloof, hij gebruikt het woord gehoorzaam geworden zijn. Als je door het geloof met de Heere Jezus verbonden bent, als God in zijn rijke barmhartigheid je het evangelie laat verkondigen en dat woord gaat voor je leven, je gaat dat geloven. Petrus zegt, dan betekent dat wat van Jezus geldt, dat betekent, dat geldt ook voor jou. Gemeente, laat dat eens tot je doordringen. Als ik geloof in de Heere Jezus Christus, als ik door het geloof met hem verbonden ben, dan geldt wat van Jezus geldt ook voor mij. Dan is het oude bestaan voorbij gegaan, dat oude bestaan wat onder het oordeel ligt van de vloek en van de dood, dat is voorbij gegaan, met Jezus in het graf gegaan, met Jezus begraven, dat is daar ten onder gegaan en ik ben met Jezus opgestaan in een nieuw leven, ik ben door Jezus een nieuw schepsel geworden. Zo'n nieuw schepsel dat de vloek over mijn leven niets meer te zeggen heeft, dat de dood als loon op de zonde voor eeuwig zijn mond moet houden. Dat is duizelingwekkend, gemeente. Wie door het geloof met Christus verbonden is, heeft deel aan al de rijkdom van Christus, deelt in zijn nieuwe opstandingsbestaan. In de geschiedenis van de kerk, jongens en meisjes, is dat wel eens duidelijk gemaakt met het voorbeeld van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Wat gebeurt er als een man en een vrouw gaan trouwen? Ja, mijn eigen leven is daar wel een mooi voorbeeld van, denk ik. Toen ik trouwde, was ik nog student. En zoals dat gaat met studenten, dat zijn meestal mensen die niet zo heel veel geld hebben. Ze studeren en ze geven hun geld uit, in mijn geval aan boeken, aan de opbouw van een mooie bibliotheek en zo. Dus heel veel geld had ik niet op de spaarrekening staan. Mijn vrouw werkte al. Die had een fulltime baan, die reed een mooie Volvo, die had een leuk huisje, mooie meubeltjes, die had geld. Zij was rijk, ik was arm. En toen trouwden we. De dag van onze bruiloft brak aan en ik zei ja tegen mijn vrouw en mijn vrouw zei ja tegen mij. En toen zei de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan zijn jullie nu getrouwd, jullie zijn in de echt verbonden. Jullie zijn vanaf nu man en vrouw. Jullie horen bij elkaar. Maar dat heeft geweldig veel consequenties. Want toen ik trouwde met mijn vrouw, was die auto van mijn vrouw ineens ook mijn auto. En die mooie meubeltjes van mijn vrouw waren ineens ook mijn meubeltjes. En dat geld op het spaarbankboekje van mijn vrouw was ineens ook mijn geld. Het was ineens van ons samen. Dus het huwelijk, daarmee ga je delen in de rijkdom, in de schatten van een ander. Nou, dat is wat ook van het geloof geldt. Als ik door het geloof met de Heere Jezus verbonden ben, dan krijg ik deel aan al die rijkdom, aan die hele werkelijkheid van de Heere Jezus. Nee, dat betekent niet, gemeente, dat u ineens dan ook die volle rijkdom ziet. Het heeft tijd nodig in het geestelijke leven om te ontdekken wat al die schatten en gaven van de Heere Jezus nu eigenlijk betekenen. En het heeft tijd nodig voor tot ons doordringt hoe geweldig rijk gezegend we zijn als we door het geloof met de Heere Jezus verbonden zijn. Want het is duizelingwekkend. Deel hebben aan een erfenis. Petrus zegt in de tweede brief, dat gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat gaat over een toekomst waar niet de dood en de duisternis heert, maar het licht en de genade van God. Dat gaat over die stad die fundamenten heeft, dat die lichtstad met die parelenpoorten, daar zal ik mijn Heere ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem, daar waar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem. Wat een contrast, gemeente. Vanuit mezelf kijk ik de dood in de ogen en de eeuwige ondergang, maar als ik door het geloof met de Heere Jezus verbonden ben, dan is die wanhoop voorbij en dan gaat een wereld van hoop voor mij open. Een wereld waar een erfenis die wacht, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont en waar ik eeuwig wonen zal met God. Waar ik deel heb aan een erfenis die niet alleen maar toekomst is, maar die nu al realiteit is. Want we zongen niet voor niks Psalm 16. Als het gaat over God die mijn deel en mijn erfenis is, dan is dat niet alleen maar toekomstige werkelijkheid, maar dan is dat ook nu al werkelijkheid van de verzoening met God en weten dat Hij inderdaad voor je zorgt en je draagt. Daar gaat Petrus in vers 5 nog even op door, gemeente, want Petrus heeft het niet alleen maar over een erfenis die bewaard wordt voor de gelovigen en die in de toekomst door hen ontvangen zal worden. Maar Petrus zegt ook, als gelovige word je ook zelf bewaard. Als gelovige word je ook zelf bewaard. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, gemeente, dat dit teruggrijpt op Petrus' eigen leven. Petrus heeft in zijn leven wel eens gedacht dat hij zichzelf wel bewaren kon. Toen Jezus tegen de discipelen zei, jullie zullen me allemaal in de steek laten. Jullie zullen allemaal bij me weglopen. Toen zei Petrus tegen Jezus, maar ik niet. Ja, die andere, maar ik niet. Ik laat u nooit in de steek. En Petrus meende dat. Petrus dacht, ik hou zoveel van de Heere Jezus, ik heb zoveel vertrouwen in hem. Hij is mij zoveel waard, natuurlijk laat ik hem niet in de steek. Nou, een paar uur later stond hier Petrus bij dat kolenvuurtje en hij verloochende Jezus. Maar Jezus had tegen Petrus gezegd, Petrus, jij zult mij verloochenen. Satan zal jou ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat jouw geloof niet zal ophouden. En als je eens bekeerd zult zijn, vertroost dan je broeders. Als je eens tot andere gedachten gekomen zult zijn, staat er letterlijk. Anders leren denken. Petrus, jij vertrouwt nu op jezelf en jij denkt dat jij wel volharden zult. En dat jij het wel vol zult houden, dat geloven. Maar Petrus, als ik jou niet vasthoud, ga jij voor de bijl. Dan hou jij het niet vol. Gemeente, de volharding van de heiligen is niet het feit dat wij het volhouden, maar de volharding van de heiligen is het feit dat God het volhoudt met ons. En dat Hij ons vasthoudt en dat Hij ons bewaart, dat is de troost. Als ik door het geloof met de Heer Jezus verbonden ben, dan weet ik niet alleen maar dat er hoop voor de toekomst is en een erfenis is die wacht en die eens geopenbaard zal worden, maar dan weet ik, de Heere zal me vasthouden en de Heere zal bij me zijn. Ook wanneer het moeilijk is, ook in de donkerheid, ook wanneer ik Hem niet vast kan houden. Hij zal me leiden. Hij zal me thuis brengen. Het hangt helemaal van God af. Dat is mijn troost. Catechisanten die stellen mij wel eens de vraag. En ze zeggen, ja dominee, als het nou gaat om christenvervolging, hè, dan heb je dat natuurlijk. Hè, mensen die dan ineens een pistool tegen hun hoofd krijgen en dan de vraag krijgen, ben je christen, ja of nee? Ja, wat zou je dan zeggen? Als ik daarover nadenk, dan denk ik, ik zou nee zeggen. Maar ben ik dan wel een echte christen? Nou, u kent die vraag misschien wel, gemeente. Als ik dan heel eerlijk ben, dan zeg ik tegen zo'n catechisant, ik zeg, jongens, ik denk eigenlijk hetzelfde. Als ik naar mezelf kijk en ik zou inderdaad een pistool tegen mijn hoofd krijgen en ik zou, ik heb dat wel eens gedacht en dan sta je op de preekstoel, dat het nou in Woudenberg is of hier, maar als de deur open gaat en er komt iemand binnen met een machinegeweer, dan ben ik een prachtige schietschijf. Wat zou je doen? Nou gemeente, ik weet wel wat ik zou doen. Ik zou wegduiken. Vanuit mezelf. Als je naar jezelf kijkt. Maar Petrus zegt, gemeente, waar ligt mijn hoop en mijn troost? Niet in mijn standvastigheid, niet in wat ik allemaal presteer en doe. Want het vlees is zwak, hoe gewillig de geest ook is. Maar de kracht ligt in God en in het vertrouwen dat Hij mij bewaart en dat Hij mij leidt en dat Hij mij vasthoudt en dat Hij mij de genade geeft om op het moment dat het nodig is inderdaad pal te staan en standvastig te zijn. Tot in het laatste. En dat is ook, gemeente, wat in de beproeving dan de vreugde geeft. Want Petrus gaat daar dan in verder en zegt, ja, nu word je bedroefd door menigerlei verzoekingen. En ze konden zich daar in die gemeenten in de verstrooiing daar wel wat bij voorstellen. En je moet je voorstellen van die kleine gemeentetjes die leven in een overwegend heidense meerderheid. Mensen die helemaal niks met het christendom hebben, die daar niks van begrijpen, die daar helemaal niks van weten willen. En christenen, ze werden naar de marge, naar de rand van de samenleving gedrukt. Wat moet je met ze? Menigerlei verzoekingen. En daar kun je bedroefd van worden. Je kunt daar zorg om hebben als het gaat om tegenslagen die je ontvangt. Als het gaat om ziekte, als het gaat om zorg, als het gaat om vervolging en lijden. Maar Petrus zegt, als je leeft vanuit de Heere Jezus Christus, dan mag je je midden in al die verzoekingen ook verblijden. Want die verzoekingen die overkomen je niet zomaar. Ja, opnieuw gemeente, Petrus is soms een beetje weerbarstig als het gaat over onze eigen tijd en over onze eigen cultuur. Want Petrus zegt, verzoekingen, beproevingen, lijden, tegenslagen, dat overkomt ons niet zomaar, maar dat overkomt ons omdat dat nodig is. Ja, dat vinden we een beetje een vreemde gedachte. We leven in een cultuur waarin tegenslagen en zorgen hinderlijke problemen zijn, waar je zo snel mogelijk een oplossing voor moet bedenken, want lijden, tegenslagen, crisis, ja, die dienen eigenlijk nergens toe. Nou, zegt Petrus, ze dienen wel ergens toe. Verzoeking, beproeving, moeilijkheden, lijden, zorgen, ze zijn nodig. Waarom dan? Nou, zegt hij, vers 7, omdat de beproeving van uw geloof veel kostbaarder is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. Petrus trekt hier een vergelijking. Hij zegt, goud wordt beproefd. Hoe zit dat? Jongens en meisjes, goud, waar komt dat vandaan? Groeit dat aan een boom? Heb je ergens in de wereld een goudboom? Nee. Groeit het geld bij je vader op de rug? Nou, als je dat aan je vader vraagt, dan zegt hij, nee, dat geld groeit mij niet op de rug. Dus geld en goud, dat groeit niet aan een boom, dat groeit niet bij je vader op de rug. Waar dan? Goud, dat vind je in de grond, daar moet je naar zoeken. Dat moet je opgraven. En als je goud dan hebt opgegraven, heb je dan meteen een mooie, glanzende, glimmende goudklomp in je handen. Ja, was het maar waar, maar dat is niet het geval. Daar zit zand aan en stof en viezigheid. Hoe krijg je dat eraf? Hoe krijg je van zo'n stoffige, doffe goudklomp mooi glanzend goud? Helpt het om hem te wassen onder de kraan? Nee, want het zit erin vast. Nou, hoe doen ze dat dan? Hoe krijg je mooi glimmend goud? Nou, in de dagen van Petrus maakten ze dan een vuurtje. En dat stookten ze flink heet op en daar hingen ze een pot boven. En daar deden ze dat goud dan in. En dat goud dat werd dan warm gemaakt, heet gemaakt. En als je goud warm maakt, heet maakt boven een vuur, gaat goud smelten. Dan wordt het vloeibaar. En hoe heter je dat vuurtje stookt, hoe vloeibaarder het goud wordt. En als goud vloeibaar wordt, kun je de viezigheid eruit scheppen. Met een soort zeef. Dus hoe vloeibaarder het wordt, hoe makkelijker je het vuil eruit kunt halen en hoe mooier dat goud gaat glanzen. Nu zegt Petrus, zoals goud beproeving, vuur, hitte nodig heeft om mooi te gaan glanzen, zo heeft het geloof ook het vuur van de beproeving nodig om te gaan schitteren, om te gaan glanzen, om in zijn kracht en zijn heerlijkheid tot openbaarheid te komen. Want gemeente, als wij tot het geloof komen, is dat geloof dan op zijn sterkst en zijn krachtigst? Is dat geloof dan een geloof dat helemaal vast en zeker bouwt op het woord van de levende God? Een geloof dat Petrus in vers 8 omschrijft, hoewel je hem niet ziet, heb je hem toch lief? Hoewel je hem niet ziet, verheug en verblijd je je in zijn spreken, in zijn woorden, in zijn beloften? Nee, veelal gemeente, als wij tot het geloof gebracht worden, is het geloof vermengd met gevoel, met ervaring. En het gevaar bestaat dat wij in ons leven dan onze zekerheid en houvast bouwen op onze beleving. Omdat we het hebben gevoeld, omdat we het hebben ervaren. En wat is nou het nut van de beproevingen in ons leven? Waarom laat de Heer onze weg soms door de donkerheid en de moeite en de zorgen heen gaan? Om ons te leren om aan zijn woorden, aan zijn beloften, genoeg te hebben. Zodat wij zingen kunnen midden in de beproeving, ik steun op God en ik vertrouw hem op zijn woord. De kracht van het geloof blijkt in de beproeving. En dat is tot verheerlijking van Jezus Christus. Kijk, als wij in de voorspoed kunnen zingen, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, dan is er niemand die daar vreemd van opkijkt.
Maar als wij in de beproeving kunnen zingen. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Ik lag en sliep gerust van zere trouwbewust tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Kijk gemeente, dan roept dat vragen op. Ook bij de collega's op je werk. Ook bij de buren die jou horen zingen. Ook bij familieleden die vragen, joh, hoe kan dat nou? En het is dat, zegt Petrus, wat de Heere wil gebruiken. En dan zal blijken dat die beproeving die in je leven er was. En waar dat geloof door beproefd is. En is van is gaan glanzen. Dat in het einde van de dagen tot lof en eer en heerlijkheid is van de Heere Jezus. Omdat anderen er door geraakt zijn en getrokken zijn en gebracht zijn tot hem. Dat leven van de hoopgemeente geeft ons houvast. Juist in de beproeving. Juist als het ons tegenzit. Juist als de stormen over ons leven gaan, dan grijpen wij ons vast aan hem. En zeggen wij, dat oude dat is voorbij gegaan, het is nieuw geworden. Een heel schamel voorbeeld. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, jongens en meisjes, maar ik ben een beetje bang voor de tandarts. Ik ga daar niet zo heel graag naartoe. Dat ging ik als kleine jongen ook al niet. En mijn moeder die had daar dan wat op bedacht en die zei, als ik dan naar de tandarts moest en de tandarts die moest een gaatje vullen. Die zei, nou ja, weet je, dat is natuurlijk helemaal niet fijn, dat is helemaal niet prettig, maar dan moet je maar aan wat leuks denken. Aan wat fijns denken, aan wat je daarna gaat doen. Dat helpt, dan weet je namelijk, het gaat voorbij. Die pijn in die tandartsstoel, dat duurt maar een half uurtje of drie kwartier. Dan is het over, dan is het voorbij. Het blijft niet altijd. Al kan het voor je gevoel heel lang duren, het gaat voorbij. Nou, eigenlijk is dat wat Petrus hier zegt als het gaat over die vreugde te midden van de beproeving. Petrus zegt, die beproevingen in ons leven, die moeite, die tegenslagen, dat verdriet, is niet fijn. Maar Petrus zegt, als je in die beproevingen terechtkomt, denk dan aan de hoop, aan de toekomst die wacht. Dan weet je dat die beproeving maar voor even is, voor een klein poosje. Die beproeving gaat voorbij. En als die beproeving voorbij is, dan breekt die werkelijkheid aan dat God al de tranen van je ogen zal afwissen en dat de eeuwige heerlijkheid voor je opengaat. Dat je in het einde het doel van je geloof krijgt, de zaligheid van je ziel. Gemeente, vanuit onszelf hebben we geen enkele hoop. Maar God laat ons het evangelie van de hoop verkondigen, opdat wij gehoorzaam aan dit woord, ons laten leiden door dit woord, gelovig ons toevertrouwen aan dit woord, hoop zullen hebben, houvast zullen hebben, juist in de beproeving, juist in de pijn, juist in de moeite van het leven, tot verheerlijking van God. Amen. Psalm 89, 1 en 8.
Gemeente, laten we samen danken en bidden. Genadige Heere, in een wereld van wanhoop. In ons menselijke bestaan, waarin wij van nature geen enkele hoop hebben. Laat u ons het evangelie van de hoop verkondigen, opdat wij gelovend in de Heere Jezus hoop zouden hebben. En vreugde zouden hebben, te midden van de beproevingen. Heere, wij bidden u, geef dat wij dan allen uit deze hoop mogen leven. Ook als het misschien vanmorgen wel heel hoog gegrepen was en we misschien wel hebben gedacht, voor mij is het te hoog gegrepen. Heere, til ons dan door de kracht van uw geest naar deze toonhoogte toe, opdat wij leven zullen uit de werkelijkheid. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. In Christus Jezus, een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Heere, behoed en bewaar ons als we van hier gaan. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Neem genadig het zondige weg in, spreken en luisteren. Zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, op Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eer lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. Gemeente, ga in vrede heen de wereld in en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.